Uit Exodus overdenken en daarna zijn we stil en dan zingen we een nummer van de Schrijvers voor Gerechtigheid, De Zevende Dag. Dat hebben we nog niet eerder gezongen. Antoinette heeft wel een app rondgestuurd van je kunt thuis vast even luisteren. Het is niet moeilijk om mee te zingen, maar we hebben een goed muziekteam, je kunt ook luisteren. Maar het is echt ook fijn om het refrein in elk geval mee te zingen. Goed, we gaan hierover nadenken. Gedenk de Sabbatdag dat je die heiligt. 6 dagen zul je werken. Even twee vragen die daarbij opkomen. 6 dagen werken. 5 toch? 4? Wie biedt er minder? En nog eentje, gedenk de Sabbatdag. Wat is dat? Gedenk de zondag. Mag je dan niet naar dat merk wat daar staat? Voor wie dat niet weet, die niet in mijn sluis woont, je kunt daar de lekkerste ijs van Nederland kopen. Mag dat op zondag? Dit staat dus niet in de Bijbel, gedenk de zondag. Staat niet in de Bijbel. In gereformeerde kerken was er heel lang een strenge zondagsviering. Heel veel van ons zullen zich dat ook nog wel herinneren. En wij denken allemaal meteen, dat komt natuurlijk door die Calvijn, Calvinistisch. Nou, weet je wat Calvijn op zondag deed? Ja, die ging eerst preken heel netjes. In Genève. En daarna pakte hij zijn zeilboot en voerde hij dat meer op. Je hebt dat prachtig meer van Genève. Ging hij met zijn vrienden zeilen op zondag. Calvijn. Of hij ging kegelen. Ja, bowlen bestond toen nog niet, maar kegelen wel. Dat deed hij op zondag. Nou, leuk. Maar dan, is dit nou het evangelie? Dat je op zondag alles mag? Ga ik jullie dat nu verkondigen? Ik heb aan het begin van dit serietje bij de 10 woorden heb ik in een cake op de preek gevraagd aan de kringen die dat behandelen, die cake. Kun je eens terugkoppelen naar mij over welk gebod je meer zou willen horen en wat je moeilijk vindt? En toen werd het 4e gebod een paar keer genoemd. En er was 1 kring die koppelde terug naar mij. Wij hebben moeite met echt rust nemen. Maar kwam er dan wel als kanttekening bij, wij willen niet een preek dat de mobiel in de kast moet. Ja, dan kan ik nog niks zeggen. Een andere kring liet een heel ander geluid horen. Zijn wij niet doorgeslagen naar een te vrije zondag? Zelfs naar de kerk gaan hoeft nu niet meer. Oké. Het hoeft niet meer, dat klinkt bekend, want dat zeg ik steeds bij deze 10 woorden. De Heer heeft ons uit Egypte bevrijd, daarom hoef je geen andere goden te aanbidden, want aan deze bevrijder heb je toch genoeg. Daarom hoef je geen beeld van de Heer te maken, want als bevrijder is hij toch goed genoeg. Daarom hoef je zijn naam niet ijdel te gebruiken, want als hij je bevrijder is, hoef je toch niet onvrij nog te leven. De Heer heeft ons uit het slavenhuis bevrijd en daarom hoef je, ja, wat hoef je dan niet bij het 4e gebod? Hoef je je dan niet aan de zondag te houden? Is dat het? Nou, in de beginjaren dat ik dominee was, heb ik wel zo gepreekt. Want toen was het nog best wel algemeen dat er gedacht werd, de zondag is in plaats van de sabbat gekomen. En je moet je heel stipt aan de zondag houden. In die eerste gemeente waar ik dominee was, was dat ook best wel in die dorpen. Bijna wettisch. En er werd ook heel erg naar je gekeken of je daar wel stipt aan hield. Ik weet nog wel dat ik stiekem de vouwwagen inlaadde. En sneaky om 12 uur zondag 's nachts wegreed. Ik denk, wat waanzinnig eigenlijk allemaal. Dus ik heb daar ook behoorlijk tegen gepreekt. Van wat een wettisch gedoe, joh. Maar nu, hè, anno 2025, Maassluis. Zou ik bij de Sabbat willen zeggen, je bent uit het slavenhuis bevrijd en daarom hoef je niet meer altijd bezig te zijn. En daarom mag je de zondag best eens wat meer ervaren als een cadeau dat je helpt om je leven meer op God te richten. Want het is eigenlijk super tof dat wij niet continu onze agenda over te trekken, dat je gewoon weet, zondag om 9:30, ja, dan zitten ze hier, dan zitten we hier. Het is ook heel gaaf als je niet elke zondag je af hoeft te vragen, zullen we nou vandaag wel of niet gaan? Hebben we zin? Hebben we behoefte? Nee, dit is een goed bioritme. Dat doen wij. Dus daarom hoef je de zondag niet meer te laten lopen. Omdat je bevrijd bent. Daarom hoef je vooral dat niet meer altijd bezig te zijn. Dit is een preek die ik in de eerste plaats ook tegen mijzelf houd. Hè? Elke preek die ik houd, die hoor ik zelf als eerste. En dan kijk ik ook of ik er zelf door geraakt word. Want ik denk, als ik niet door geraakt word, hoe kan ik dan verwachten dat jullie geraakt worden? Nou, deze zeker. Jullie weten misschien, Paula en ik hebben één vrije dag in de week, dat is de woensdag. Er zijn ook mensen die denken, de dominee werkt één dag per week. Dat is echt een misverstand. We hebben één vrije dag in de week. En ik vind het dan wel eens moeilijk om op die dag de uitknop te vinden. Dan denk ik, ja, nu moeten we genieten. Nu moeten we een fijne vrije dag hebben. Ontspan je, Fred. Tata. En dan ook op andere dagen nog iets van die rust vasthouden. Dat is echt ingewikkeld. Als je aan mij vraagt, hè, hoe is het met je? Maar dat kun je willekeurig. Als ik het aan jullie zeg, hoe is het met je? Straks bij het koffie, hoe is het met je? Wij zullen niet zo gauw zeggen, het gaat slecht met mij. We zullen ook niet zo gauw zeggen, het gaat heel goed. We vragen zo, alles goed? Nou, bijna alles. Alles goed, wat is dat voor een vraag? We zeggen wel heel vaak als antwoord, druk. Druk. Als wij als raad vergaderen met de staf, met de ouderlingen, heel vaak bij de opening, degene die opent, die zegt, nou, drukke dag gehad, we zijn allemaal druk, en daarom een stukje Bijbel, dat gaat over rust, heel vaak. Als je iets wilt afspreken, ook met jonge mensen, joh, dat is bijna niet te doen. Dat is bijna niet te doen. Datumprikkers zijn niet aan te slepen, en als daar al op gereageerd wordt, want daar zijn we eigenlijk te druk voor. Pas noemde ik een paar titels van boeken. Hier komt er nog eentje. En ik heb dit boek zelf niet. Ik zal zo meteen ook zeggen waarom niet. Maar het is al een interessante titel. Nooit meer te druk. De man die dat geschreven heeft, die was helemaal over de kop geslagen. En die is erover na gaan denken. Die heeft een aantal dingen heel mooi op een rijtje gezet. En hij doet een paar hele prikkelende stellingen. Wat dacht je hiervan? Druk zijn is gemakkelijk. Hoezo? Nou, zegt hij, als je druk bent, hoef je geen keuzes te maken, dan maken anderen wel keuzes voor jou. Jouw werk maakt keuzes voor jou, je mobiel maakt keuzes voor jou. Alles wat op je afkomt, maakt keuzes voor jou, bepaalt jouw leven. Anderen bepalen mijn agenda. Je maakt zelf weinig keuzes, daarom gemakkelijk. Druk zijn is vermijding, want als je heel druk bent, hoef je niet te denken aan de dingen die misschien wel echt belangrijk zijn. Druk zijn is een merk. Want ik ben druk, jongen. Oh ja, Fred is heel belangrijk. Heel belangrijk. En druk zijn is verslavend. Want als je druk bent, krijg je steeds scheutjes dopamine. Tok, tok, tok. En we blijven gaan. Dat is verslavend. Nou, ik vind het heel ontmaskerend. Ik las wel negatieve reviews op dit boek. Daarom heb ik het niet gekocht. Want ik las een paar keer, even in de woorden van eentje dan, je krijgt een wirwar, een overload aan interessante informatie van deze schrijver. En als je het boek uit hebt, Heb je een druk hoofd? Ja. En je wil juist van de drukte af, hè? Dat is misschien wel het nadeel van elk zelfhulpboek. De titel zegt het al, of dat woord zegt het al, een zelfhulpboek, dan moet je jezelf helpen. Dat wou de baron van Münchhausen ook, je weet, hè, die trok zichzelf aan zijn haren uit een moeras. En dat lukte nog ook, want bij hem lukte alles. Nou, de diagnose in dat boek is wel goed. Maar wie gaat je nou genezen? Moet je dat zelf doen? We hebben gelezen over de dwangarbeid in Egypte. Hoe ontsnap je daaraan? Hoe ontkom je daaraan? Mozes en Aaron mogen naar de farao toe. En die gaan tegen hem zeggen: de Heer, de God van Israël, gunt zijn volk een feest in de woestijn om hem te eren. En dan die arrogante farao: wie is die Heer, die God van Israël, dat ik hem zou gehoorzamen? Nou, daar gaat hij wel achter komen, wie dat is. Maar Mozes en Aaron zijn behoorlijk geïntimideerd. Dat zou ik ook zijn aan zo'n hof. Helemaal niet gewend. En dan die farao, heel belangrijke persoon. Zij gaan meteen inbinden. Eerst zeggen ze het, de Heer wil een feest. En nu gaan ze het vragen van, ja, zou het mogen? Het wordt bijna van ons hoeft het niet. Maar ja, anders krijgen wij God op ons dak. He, want dan dreigt hij met zwaard en met pest en zo. Waardeloos beeld dat ze van God hier scheppen. Nou, het kwaad is al geschied. De farao gaat de duimschroeven alleen nog maar strakker aandraaien. De Israëlieten werken in de bouw, dwangarbeid. Nu moeten ze voortaan ook zelf het materiaal verzamelen dat bij de bouw nodig is. En ze moeten evenveel produceren. Dat is verschrikkelijk. Zo breed. Let ook even op de argumentatie van de farao. Ze moeten nog harder werken, dan hebben ze geen tijd meer om zich met verzinsels bezig te houden. Zie je hoe dat tegenover elkaar gezet wordt? Jezelf nuttig maken door je kapot te werken, of bezig zijn met nutteloze dingen zoals God aanbidden. Nuttig zijn, keihard werken, iets betekenen. Onnuttig zijn, God aanbidden. Nou, dit is zo actueel als je ook voor jezelf afvraagt: wat geeft nou betekenis aan mijn leven? Wat bepaalt nou mijn identiteit? We laten de farao nog eens aan het woord. Jullie, Mozes en Aaron, willen de Israëlieten laten shabbatten. Laten uitrusten, staat er in de vertaling met Hebreeuws. Shabbatten. Kijk, en nu zit hij ineens, zonder dat hij door heeft, heel dicht bij de bedoeling van de Heer. Want dat wil de Heer inderdaad. Shabbat. Shabbat. Het werkwoord Shabbat betekent, ja, uitrusten. Het betekent in eerste instantie stoppen. Ophouden. Staken. Shabbat. En de Griekse vertaling in de Septuaginta, later in het Nieuwe Testament, kennen wij ook. Katapausis, een pauze inlassen. Dit wil God, dit deed hij zelf ook, hè, bij de schepping. Hij rustte op de zevende dag. Ja, rustte, alsof God helemaal met zijn tong op zijn schoenen van die zes dagen was. Ja, rustte, het was stoppen. Hij stopte ermee. Zeven is stoppen. Komt van dezelfde stam. Hij stopte Yeshvot op de zevende dag. Hayom Hayashivii. Shavii. Shavat. God gaat eens goed bekijken wat hij gemaakt heeft en hij gaat ervan genieten. En dat wil hij, dat wij dat ook gaan doen. Dat gunt hij ons. Op de zesde dag schiep God Adam en Eva. Om even nadenken, de zesde dag. En het was avond geweest, het was morgen geweest. En dan worden Adam en Eva wakker. Wat is hun eerste volle dag? Dat is een... we zijn er al. De eerste volle dag van Adam en Eva is een vrije zaterdag. De Shabbat. De zaterdag, de zevende dag. Een vrije zaterdag. En wat zullen ze genoten hebben? Wauw, Eef, ben je hier al geweest? Heb je dit al gezien? Nou, dan gaan ze de dag daarna aan het werk. Heel relaxed. We gaan dit bebouwen. We gaan daar eens. Wat zullen we daar eens mee doen? En we gaan dan gaan namen geven aan de dieren. Wow, man. Toen nog niet in het zweet van hun aanschijn, hè? Want toen dat erbij kwam, toen werd de Sabbat echt een rustdag. Meer dan een pauze. Het was bijkomen. Maar het was aanvankelijk dus gewoon een pauze. Eens een beetje rondkijken, niet de hele tijd keihard werken. Nou, hier komt de Heer dus op terug in de 10 woorden. Ik ben de Heer die jullie uit de dwangarbeid heeft bevrijd. Daarom mag je een dag vrij nemen. En dan zul je op die dag merken, hey, het leven gaat gewoon door. Ook als ik niet werk. Ook als ik geen geld verdien. Ik ben de Heer die jullie in leven houdt. Sabbat vieren is je oefenen in kunnen stoppen. En weten dat het niet allemaal afhangt van jouw inspanningen. Dat is het ten diepste, hè? En dat vinden wij niet leuk om dit te horen. Dat we af en toe een beetje uitgeschakeld kunnen worden, uitgezet kunnen worden. Als Israël uit Egypte weggaat naar al die plagen, dan komt alsnog de farao achter ze aan. Dat moet verschrikkelijk angstig geweest zijn. Dan komen ze, zien ze die paarden en wagens aankomen, die verte een stofwolk. Mozes, we gaan alsnog dood, waarom heb je ons hier gebracht? En weet je wat Mozes dan zegt? Hij zegt, de Heer zal voor jullie strijden, je hoeft zelf niets te doen. Ja hoor, komt zo'n heel leger op je af. La 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 la. Niks doen. Armen over elkaar. Wij doen niks. Laat ze maar komen. Dit vinden wij zo moeilijk. En is dit niet de angel in het vierde gebod? Iemand zei pas tegen mij, maar het is wel bid en werk, broeder. En toen zei ik, ja, maar waar staat dat dan, broeder? In de Bijbel. Bid en werk. Staat nergens in de Bijbel. Het is ora et labora. Weet je welke taal dat is? Latijn. De Bijbel is niet Latijn geschreven. Is in het Grieks geschreven, in het Hebreeuws. Ora et labora, bid en werk. Forget it. Tuurlijk mag je wel werken, maar bid en werk, dat altijd bij elkaar moet. Wat wil je daar nou mee zeggen? Daar wil je volgens mij mee zeggen, ja, want anders lijkt het of wij wel heel veel van God verwachten. Alsof bidden helpt. Stel je toch voor. Deze week begint de week van gebed. Of deze zondag is de week, begint de week van gebed. De zondag elke avond. Het zou toch tof zijn als vanavond de kerk net zo vol zat. Bidden zit niet zo in ons DNA. Hè? En misschien heb je al heel veel afspraken vanavond. En moet je al ergens heen. Of morgenavond of dinsdagavond. Ja, maar altijd bezig zijn. Vanuit onze kringen kwam wel terecht de gedachte dat wij het vierde gebod misschien wel het moeilijkste van allemaal vinden. Want hoe doe je dat? Niets. Hoe doe je dat? Het is een confronterende, een bijna vernederende gedachte, hè, dat wij niet onszelf kunnen redden. En dat we ook niet genoeg hebben dus aan zelfhulpboeken. Ik ben de Heer die jullie heeft bevrijd. Daarom kunnen jullie pauzeren, ophouden, sabbatten. Jullie allemaal, jij en je zonen en je dochters en je werknemers en je vee en de vreemdeling die in je stad woont. Allemaal. Hè? Want als de Heer mij een pauze gunt, dan mag ik het gunnen aan wie er mij gegeven is en wie om mij heen is. Het gaat nog verder, de Heer stelt zelfs een sabbatsjaar in, dus het hele zevende jaar moet je indenken dat Nederland helemaal plat komt te liggen. Ja, maar dan gaan we failliet, hè? Dan verlies je concurrentiepositie, natuurlijk. Maar de Heer stelt dat in Sabbatjaar. Israël is er niet aan gehouden, daarom moesten ze in ballingschap. Hè? Voor elk Sabbatjaar dat je niet gevierd hebt, moet je een jaar weg. 70 jaar, 500 jaar je niet aan de Sabbat gehouden. Een Sabbatjaar. Weet je wat in dat Sabbatjaar het eerst gaat uitrusten? De grond, het land, de aarde, de erets. Dat wil God. Ik heb jullie bevrijd. En daarom hoef je de aarde niet uit te putten. Dat hoeft niet. En daarom geef je heel de schepping rust. Goed. Hoe doe je dat? Rust vinden. Ik denk niet met een zelfhulpboek, al kan het je wel helpen om de diagnose goed te stellen. Van dit is er met je aan de hand. Hoe doe je dat rust vinden? Ik denk niet zozeer met praktische tips, al kunnen die wel helpen. Maar als je niet uitkijkt, ga je aan de buitenkant werken, aan symptoombestrijding doen. Hè? Ik denk dat wij in het vierde gebod vooral geconfronteerd worden met de vraag, waarom sta ik altijd aan? Oké, ADHD, lastig. Maar misschien zit het dieper, hè? En mag je jezelf even ondervragen. Even een paar vragen aan jezelf. Waarom heb ik eigenlijk ook alweer zo moeite met niets doen? Waarom wordt het dan zo onrustig in mij? Mag ik van mezelf alles even loslaten? Mag ik van mezelf even vrijnemen? Hoe onmisbaar vind ik mijzelf? Hoeveel regie wil ik zelf houden? Wie ben ik eigenlijk als ik niets doe? En daaronder nog misschien wat diepere vragen. Waar is God de Heer in mijn plaatje? Hoe concreet is Hij mijn Yeshua, mijn verlosser, die mij uit het slavenhuis bevrijd heeft? Hoe vrij heeft Hij mij al kunnen krijgen hier, hè? Niet in mijn gedrag, maar hier. Is de Heer mijn Yeshua, mijn Jezus? Mag Jezus mij op mijn gemak stellen? Kom bij mij, mijn last is licht. Ik zal je rust geven. I'm no longer a slave to fear. Ben ik een kind van God? En moet ik me dan waarmaken als kind van God? Nou, voor wie het bij de mededelingen ontgaan was, Paula en ik hopen dus een paar weken weg te gaan. En ik voel mij daar natuurlijk een beetje beschaamd over. Ik zeg het nou ook maar even vanaf de kansel, want tegen sommigen heb ik dat al 100 keer gezegd. Weet je waarom? Ik hoor een stemmetje van een farao: jij bent lui. Jij bent lui. Jij bent decadent. En nou hoop ik dat in de komende weken de stem van de Heer daar keihard overheen komt. En dat ik weer meer een stuk vrijheid leer, een stuk loslaten. Wie moet er dan voor deze gemeente zorgen? De Heer zegt, nou zou ik dat misschien mogen doen. Gewoon er zijn en genieten. Zodat ik ook in dat opzicht misschien nog wat beter leer om jullie voorganger te zijn. Omdat jullie opmerken, als ik terugkom, hey, Fred weet ineens zijn uitknop te vinden. Nog meer reden om zondag naar de kerk te komen om te horen wat zijn geheim is. En hoe vrij je kunt zijn bij de Heer. Amen.